De sponsor voor vandaag heet Big Subs. Ze hebben 100% gecertificeerde supplementen die je helpen jouw voeding te optimaliseren voor de spiergroei. Voetbal, voetballuisteraars, ja vooral voetbal natuurlijk, voetballuisteraars, kenners, luisteraars, kijkers en iedereen deze podcast momenteel volgt. Welkom bij aflevering nummer 6. Als het goed is, aflevering nummer 6 van FC Timeout. We zitten er weer met z'n drieën na een Champions League week, waar in feite eigenlijk alle Nederlandse ploegen zwaar en zwaar teleurgesteld hebben. Misschien wel de ene meer dan de ander. En daar gaan we natuurlijk vandaag over hebben. Over de voortgang van de zulke teams. Volgende week het Europese gedeelte voor Ajax, AZ, Twente.
Afgelopen Eredivisieweek.
Afgelopen Eredivisieweek ook. Het komt allemaal heel netjes bij elkaar. Maar ik denk dat we eerst zo meteen direct richting de Champions kunnen gaan. Maar eerst, wie hebben hier allemaal aan tafel? We hebben hier aan tafel onze vaste gasten. Onze vaste gastcreëer. Aaron is er niet. Aaron heeft een knieblessure.
Blessure.
Ja, knieblessure.
Helaas.
Nee, helaas.
De Arjen Robben van de podcast.
De Arjen Robben van de podcast, inderdaad. En daarom zitten we hier met z'n drieën, met drie verschillende kenners. Aan de rechterkant van mij hebben we de kenner, de kenners van...
Mbappé.
De kenner van Mbappé.
Ik ben Mbappé.
Je bent Mbappé vandaag.
Maar Aaron, die kent oom van de broer van de conciërge van Mbappé, hè?
Daarom.
Dus jij, je neemt hem een beetje over vandaag.
Maar ik heb collecties gekregen en ik heb de shirt van Mbappé gekregen.
Oké, dan. Zo.
Ja, is hij echt door Mbappé gedragen in het veld?
Ja, ik heb nog later nog handtekeningen.
Zo, dan is hij wel heel nieuw.
Dan is hij
heel lijp. Hij heeft nog niet zoveel Real Madrid shirts gedragen.
Zo dan.
Nee, maar ja, exclusief.
Zo. Lekker bezig, heren. En jij, Rico?
Nou, ik ben er ook weer bij, maar ik ben de kenner van de verdedigers.
Oké, dus je hebt dit weekend vooral de verdedigers gelet. Aardig gek. Welke positie jij vandaag?
In de verdediging weer, gewoon centraal achterin.
Oké.
Dit seizoen gaan we gewoon steady, gewoon altijd centraal achterin spelen.
Lekker hoor. Jij, Erik?
Op 6. Ik denk dat Feyenoord ook een nieuwe 6 nodig hebt.
Oké, dat is...
Kunnen we gelijk over beginnen?
Dan moet Joey eigenlijk op rechts buiten, vind ik.
Ja, dan moet, ja, want we rechts buiten inderdaad. Ja. Nee, dan moeten we inderdaad ook gelijk op rechts buiten beginnen. Laten we gelijk dan maar doorgaan naar de wedstrijden. Ik denk dat we gelijk...
We kunnen beginnen met PSV, want die was het eerst.
PSV was inderdaad het eerst. En PSV heeft in mijn optiek zwaar teleurgesteld. Ik denk voor jullie denk ik ook.
Het heeft teleurgesteld, vind ik ook. Want ik had niet verwacht dat ze 3-0 af zouden gaan, hoor.
3-1.
Nee.
3-1.
Zeker niet. Ik had in de bewoordingen van Bos had ik wel hogere verwachtingen ervan.
Vooral omdat Juventus de wedstrijd daarvoor niet echt geweldig speelde, zeg maar.
Gelijk, 0-0.
Gelijk, dat is niet zo goed, zeg maar. Gaat op en neer Juventus altijd. En je ziet... PSV is wel redelijk goed bezig in de competitie. En dan komen ze tegen Juventus. Het
is wel even een niveauverschilletje natuurlijk.
Ik ben wel van mening dat ook bij PSV zie je dan spelers die dan te goed zijn eigenlijk voor de Eredivisie. Maar dan verzaken op een niveau waar ze eigenlijk naartoe willen. Zoals Veerman bijvoorbeeld, die balverlies leed bij de 3-0.
Ja, wat ik vooral denk is dat ze bij PSV, wat we allemaal weten, de verdediging kan in de Eredivisie, kan dat. Maar op topniveau kan dat niet.
Ja, precies.
Omdat ze gewoon en niet fysiek genoeg en niet verdedigend genoeg. Het zijn eigenlijk meer aanvallende verdedigers. Ook de centrale verdedigers. En Boscarli is nog wel goed. Maar ja, ook zeg maar, het is niet echt een harde verdediger. Het is meer een technische verdediger.
Ja.
Dus je mist toch echt die verdedigende stootkracht bij PSV. En ook zoiets als Veerman. Die heeft wel verfijnde techniek. Maar die mist wel zeg maar, die pit en die kracht voor hogerop.
Nee, zeker. Ik vind ook als je nu kijkt dan naar de verdediging van PSV. Je had twee hele jonge backs staan. Met Dams, met Ledesma. Die werden in feite heel vaak op sommige momenten gewoon in de steek gelaten. Door hun links en rechts buiten. Bakayoko die gewoon niet met zijn man meeliep. Maar op een gegeven moment soms Ledesma met tussen 2-3 man stond.
Ja.
En ja, die jongen is 19, 20 jaar. Is in origine niet een rechtsback. Ja, dan is het voor die jongen natuurlijk bijna prijs schieten. Naarmate hij natuurlijk tegen ze krijgt. En daarbij is het zo van... De middenveldaanval is natuurlijk echt wel goed. Maar je kreeg weer een beetje het Bosgevoel. We gaan volgende aanval... Eigenlijk vergelijkbaar een beetje met vorig jaar tegen Arsenal. Wat PSV toen deed. Mm. We gaan volgende aanval, we gaan vol druk zetten. We willen de bal hebben, et cetera. Leuk meedoen. Maar uiteindelijk wel 3-0 op je kop krijgen.
Daarom vind ik het wel mooi dat heel veel mensen steeds... dit PSV proberen te vergelijken met het Ajax dat wel ver in de Champions League kwam. Want kijk, Ajax die deed ook dat voetbal tegen de topploegen. En Bos die wil dat ook proberen. Want je zag, het is mogelijk.
Hij probeert
met
wel,
een Eredivisieploeg.
Want ten maar de die kwaliteit toen wat hij nu heeft, dat kan het nog niet. Laten we eerlijk zijn. In Champions League niet wel.
Ja, omdat ze gewoon niet genoeg gerichte aankopen hebben gedaan van de
zomer. En je hebt spelers die eigenlijk op dit moment dan op zo'n hoog niveau... Want Juventus speelde, even buiten dat, heel goed... Ja. Leuk groeit met een nieuwe trainer, met een hele frisse trainer die aanvallend voetbal speelt. Jonge spelers met hè, die linksbuiten die prachtig die bal in de kruising krulde. Jullies. Met Vlahovic, met Locatelli daarachter. Echt een prachtig elftal. En dan zie je gewoon dat het kwaliteit is en het tempo gaat gewoon dan ietsje hoger. En daar worden gewoon zulke fouten die bijvoorbeeld Veerman maakte op het middenveld afgestraft.
Ja.
Op dat niveau wordt het gewoon afgestraft. En wij in de Eredivisie hebben het dan misschien nog het geluk dat onder, laten we zeggen, de dus nummer 6, denk ik, worden die fouten gewoon niet afgestraft.
Ja, in de Eredivisie zijn ze heel consistent.
Ja.
Maar ze zijn gewoon geen topploeg in Europa.
Nee, op dat gebied niet. Nou hebben ze gelukkig wel nog heel veel tijd om hun wedstrijd natuurlijk te winnen. Want je krijgt geloof ik nu wat mindere ploegen.
Ja, ik ben dus benieuwd, want ze moeten ook tegen Girona bijvoorbeeld toch. Of hun bijvoorbeeld een Girona wel hun spel kunnen opleggen. Als hun bijvoorbeeld tegen een Girona zo spelen, misschien kunnen ze dan wel Girona vastzetten. Maar Juventus is blijkbaar gewoon een maatje te groot nog.
Ja,
maar
dat is ook,
wie weet.
Op zich is Juve geen schande, hè? Dat Juve een maatje te groot is.
3-1 is ook niet heel slecht voor uitslag. Het is oké, zeg maar. Als je van tevoren zo'n uitslag ziet, dan zou je zeggen, oké, is normaal. Maar ze zijn nou niet echt... heel gevaarlijk geweest. Dat is vooral.
Juve is gewoon op sommige momenten niet inderdaad in de problemen geweest.
Ja, dat het spelbeeld is vooral.
De vraag is nu gewoon eerder, want hij speelt natuurlijk ook met Flamingo achterin. Ik denk dat op den duur Nangalo zijn positie gaat overnemen. Misschien kan je zelfs misschien met Nangalo gaan kijken voor rechtsback. Omdat Nangalo wel eens in een soort rechterflank spelen heeft, als heeft gespeeld bij Nordsjælland.
Ja,
dus dat kan. Maar je moet denk ik toch wel wat iets meer ervaring gaan zetten. Vooral achterin.
Flamingo centraal is helemaal niks.
Vind ik ook. Ik vind het minder.
Vooral op hogere wedstrijden niet.
En Karstorp is ook nog niet fit. En dat duurt ook nog een tijdje.
Als iedereen fit is, dan heb je best een aardige verdediging. Dan zou je bijvoorbeeld Ngalo, Boskagli,
dan moet je ook hopen dat die mogen geblesseerd raken.
Test en Karstorp kunnen opstellen.
Maar gekker dan, is het ook niet heel gek? Want PSV heeft een hele goede transfer gehad met Ivan Perisic. Transfervrij.
Ja,
is dat wij... niet kijk, zo snel zouden verwachten. Maar zou die bijvoorbeeld als een soort linksback kunnen figureren? Zo'n Perisic.
Ja, maar dan is hij wel een aanvallende linksback. Want hij heeft linksback gespeeld heel vaak.
Ja.
Maar dan als vleugel linksback.
Maar ja, dat zou bijvoorbeeld wel wat kunnen oplossen.
Ik weet niet of Perisic echt zo wat is, man. Want hij speelde bij Split in Kroatië.
Ja.
Echt niks laten zien.
En daar heeft hij weinig laten zien. En daar is zijn contract ontbonden uiteindelijk.
Hij had wel leuke tijden gehad. Maar die gozer 35 of zo. Of
ja, 30. Dus ik ben benieuwd of hij het nog kan opbrengen. Maar ja, het is wel voor de ervaring.
Zit tegen, natuurlijk in Eredivisie kan wel wat doen.
Ja, en
maar
Champions League misschien. Hij is wel wat gewend. Maar
hij heeft wel ervaring natuurlijk wat ik mee kan brengen.
Ik denk meer dat het iemand is die je dan in de 60ste minuut inbrengt. En dan zeg maar wat kan veranderen. Ja. Maar het is niet iemand die denkt de hele wedstrijd volop dat spel van Bos kan spelen en kan jagen nog.
Juist, precies. Nee, zeker. Ik snap het, heren. Alleen, ja, weet je, ik kijk dan naar mogelijkheden.
Nou,
en
hij
denk,
zou linksback kunnen, maar hij is wel hele aanvallende linksback dan.
Ja, nou ja, ik denk persoonlijk dat je op dit moment, als je daar met zo'n Dam speelt, die 17 is, die jong is, die nog die ervaring mist, altijd wel heel lastig. En je hebt zulke wedstrijden, dan eigenlijk neig je naar meer ervaring.
Maar Perisic is toch te aanvallend voor tegen een Juventus. Want een Juventus, die als hij op de counter eruit komt...
Dan moet die jongen in feite wat iets behoudender spelen.
Ja, maar ja, hij is niet de verdediger. Hij is meer gewoon... Hij is eigenlijk een linksbuiten die dan soms op linksback wordt geposteerd.
Dan spelen ze gewoon 3-4-3.
Wat je zag bij Marta, die gasten kunnen niet verdedigen. Marta was ook van vroeger een buitenspeler. Die was naar linksback gestuurd en die kon gewoon
Marta
niet verdedigen.
Waar is Marta eigenlijk momenteel? Want die is
volgens mij ergens in België heeft hij nu een contract, volgens mij.
Marta.
Ja. Goeie maar ik bedoel,
voetbal.
Ja, zo eentje. Die was ook buitenspeler. En die ging naar linksback, maar hij kon niet verdedigen.
Sommige spelers vinden het makkelijk om die positiewisseling te nemen. En de anderen vinden het moeilijker.
Ja, maar vooral op latere leeftijd is het moeilijker. Hè. Als je het op jonge leeftijd die switch maakt, dan heb je nog heel veel groeimogelijkheden. Maar als je heel lang gewend bent om linksbuiten te spelen en wordt opeens linksback gezet, is het moeilijk om echt de goede verdedigende linksback te zijn.
Zeker.
Maar bijvoorbeeld Mazraoui, die heeft het ook uiteindelijk...
Maar dat gebeurt wel steeds vaker, toch?
Dat zijn vaak wel centermids of CBM's. Of linksachter naar rechtsachter. Ja, dat wel.
Meer aanvallende back, zeg maar. Vroeger was het niet zoveel, hoor.
het is wel dat veel...
En vroeger had je Marcelo en zo een paar spelers, maar nu krijgen ze steeds meer, zeg maar.
Ja, dat zijn
aanvallende backs.
Omdat die er meer coaches zijn die dat pressie wel willen spelen.
Juist.
En dan moet je extra mannen hebben om die druk te zetten. Dus dan moet er eentje doorschuiven of naar het middenveld of doorschuiven op die vleugelspeler.
Juist. Nee, precies. En dat is het hele ding, is dat ik vind op dit moment gewoon... Ik denk dat PSV zeker nog, in mijn optiek, zouden ze gewoon nog in die middenmoot kunnen eindigen.
Ze gaan
ik
op
heb,
plekken pakken, ja,
ik heb dat, daar heb ik wel echt goed vertrouwen in. Ik denk wel alleen, je ziet momenteel de zwakke plekken daarvan, en ze spelen natuurlijk een hele afhandige speelstijl, is de backs. Gewoon, je ziet gewoon duidelijk dat de backs gaat kosten.
Naarmate de tijd vordert, komt uiteindelijk ook Karsdorp terug. En
Dest.
Dus dan heb je al een stuk beter.
Ja, dat is de vraag. Dest kan je pas rond januari pas weer verwachten. Ja. Daar heb je misschien nog 1 à 2 potten.
Maar misschien Perisic kunnen ze daar gebruiken tegen de kleinere clubs.
Dat kan.
Kijk, ik zou hem niet erop... Wie hebben ze nog eens moeilijk ook alweer?
Zo, dan moet ik...
Maar in ieder geval, voor mij moeten ze nog tegen 1 topper.
Ja, ze krijgen ook Paris.
Ja, dus als ze bijvoorbeeld tegen Paris moeten...
Zo.
Dan zou ik niet Perisic linksachter gaan zetten. Maar... Als ze tegen een Girona spelen, kan je best Perisic linksachter zetten. En dan gewoon wat afvallender.
Mm-hmm.
En dan zorg je dat...
Zij krijgen Sporting. Sporting Club de Portugal.
Sporting kan je ook
met Gio Kerkes.
Ja, die doen het ook goed, maar PSV ook in hun league. Dus dat wordt een leuke krachtmeter.
Ja. Om even nog erbij te
hun
pakken.
Hun zou je misschien wel pas kunnen zetten, Sporting.
Ze krijgen nu in Sporting. Dan krijgen ze PSG. Dan krijgen ze Girona thuis. Dan Shakhtar thuis, wat ook een wedstrijd is dat ik verwacht.
Die pakken ze wel.
Ja, Girona en Shakhtar zijn wedstrijden, moeten ze pakken. Dan Brest uit, moeten ze in feite ook pakken. En Rode Ster.
Ik denk, zeg maar, we gaan vooral zien of ze...
zou je ongeveer moeten hebben voor de
dus middenboot. Sporting vind ik een lastige, want Sporting is best wel goed.
Zoiets.
Sporting is best wel goed. En dan PSG kan je verliezen.
Nou, maar ik denk...
daarna krijg je 4 ploegen. In mijn optiek moet je winnen.
Wat eigenlijk meer echt de test is voor PSV, want... Nu zie je gewoon, voor de topploegen zijn ze vaak, komen ze net tekort. Arsenal vorig jaar.
Sporting thuis of uit?
Dit jaar.
Thuis.
Dus Sporting en Girona, ben ik heel benieuwd of ze daar wel hun spel kunnen opleggen.
Ja.
Als ze hun spel kunnen opleggen, dan winnen ze. Dan gaan ze
eroverheen. Sporting speelt ook aanvallend voetbal, toch?
Ja, maar ja, dan is het dus de vraag, wie gaat die druk, de ander onder druk krijgen? Want ja, als je onder druk wordt gezet, dan moet je wel op een gegeven moment lang gaan spelen.
Ja.
Als je er niet onderuit komt. En ja, wie gaat dat dan doen? Dat is
Flamengo gaat het zo moeilijk krijgen met die Gyökeres, denk ik wel.
Ja, maar ja, als Gyökeres niet eens de bal krijgt, als zeg maar PSV ze echt vastzet, gewoon op de verdediging, dan kunnen ze niet opbouwen. Dus het is de vraag, wie gaat wie vastzetten in die wedstrijd? Dat is wel heel
zeker
boeiend.
Weten. Daarom zeg ik ook, want als je verder kijkt, eigenlijk vanaf speelronde 4 tot 7, dan krijgen ze Girona, Shakhtar thuis, Brest uit en Rode Ster uit. Nou, dat zijn in mijn optiek... 4 wedstrijden waarvan ik denk van... daar moet PSV eigenlijk gewoon de volle buit kunnen pakken.
Ze hebben eerst dus de 4 moeilijke wedstrijden... en dan pas de 4 makkelijke.
Nee, want de laatste is Liverpool.
Ah, okay,
de allerlaatste is Liverpool. Dan moet je eigenlijk
dan
hopen
moet je
dat...
veilig zijn.
Dan moet je in feite veilig zijn,
Is het elke week een wedstrijd? Of een wedstrijd?
Nee. Je hebt bijvoorbeeld de laatste 2 speelrondes zijn pas in januari.
Er zit of 1 of 2 weken tussen.
Hmm.
En je hebt natuurlijk de kerststop ertussen.
Ook, en de Europa League en Conference League zitten er ook nog tussen.
Ja, dus daarom bedoel ik, er zit sinds 1 of 2 weken tussen en dan is de Europa League.
Echt voor wedstrijden, laten we eerlijk zijn.
Ja, maar dat is het hele ding. Wij vinden het leuk.
Je hebt nu elke week Europees.
Wij vinden het superleuk dat die wedstrijden Europees zijn, dus meer voetbal en als spelers zijn er heel gaaf. Maar de belasting voor de spelers zelf wordt te veel.
Ze hadden het ook op de radio hadden ze het met Ronald de Boer erover.
Ja.
Toen vroegen ze van, hoe sta jij daar eigenlijk in? Vond jij het vroeger zeg maar erg om meerdere wedstrijden te spelen? Hij zegt van, ik vind dat ze niet zo moeten klagen eigenlijk. Want anders train je. En ik vind wedstrijden eigenlijk nog leuker en makkelijker om zeg maar 2 keer in de week te spelen dan dat.
Nee.
En hij zegt, wat hij ook zegt, waar ik ook mee eens ben, zeg maar die veteranen van de Champions League, zoals een Rodri, zoals een Carvajal, zoals een Koundé, die nu klagen, die altijd Champions League spelen, die vinden het allemaal niet leuk, die extra wedstrijdjes. Maar kijk nou naar bijvoorbeeld een Rode Ster. Of naar wie is er nou voor het eerst in de Champions League. Ploegen die voor het eerst komen meekijken.
Ja.
Die vinden het toch juist geweldig. Extra geld.
Nee, maar
extra wedstrijden.
Daar ben ik het ook met je eens. Maar we hadden ook op een gegeven moment... Kijk, je hebt dan ook bijvoorbeeld... Als je kijkt naar de Interlands. We hebben de kwalificaties. En dat begrijp ik ook allemaal. Maar bijvoorbeeld ook... wat er nu erbij is gekomen... waar nu de komende paar wedstrijden voor gaan komen. Dat is voor de... Niet de kwalificaties, maar de... Ik ben even de naam vergeten.
Nations League.
Ja, maar dat vind ik dan onnodig.
Ja, maar kijk. Wat Ronald de Boer ook zei, waar ik het ook mee eens ben. De selecties zijn allemaal heel groot ook, hè.
Ja.
Van de Manchester City, van een Real Madrid, van de Bayern München. rouleer dan gewoon nog meer. Want ja, oké, okay, kijk, misschien wil je wilt al die beste spelers opstellen. Maar neem dan gewoon je spelers een beetje in bewaring en rouleer wat meer. Maar ja, dan
maar dat gaan is
de
risico,
ja, en dan gaan de spelers weer klagen dat ze niet spelen.
Precies. Dus kijk, eigenlijk in feite, wij in de Eredivisie valt het reuze mee. In de Eredivisie valt eigenlijk reuze mee. Maar als je kijkt naar de Premier League, daar heb je gewoon een over. Want dan heb je ook nog community schild. Community schild. Ik zou behoorlijk hebben bijna wat anders. Je hebt ik bedoel, community shield. Ja, FA Cup. Je hebt die andere trofee, Carabao Cup.
Ja, maar dat bedoel ik ook. In de Community Shield en de FA Cup, de eerste paar rondes, wordt al heel veel gerouleerd. Want Man U speelde ook al tegen Barca met een heel gerouleerd elftal. Zeg maar, je moet gewoon meer rouleren dan ook tussen die wedstrijden door.
Zeker.
En ja, maar ja, wat ik dus heel dubbel vind. Bijvoorbeeld, je hebt spelers die dan gaan klagen van ja, ik speel niet elke wedstrijd. Maar dan gaan ze ook klagen van, oh ja, maar er zijn te veel wedstrijden. Ja, maar wat is het nou? Wil je nou elke wedstrijd spelen? Of vind je te veel wedstrijden? Dan krijg je gewoon rust.
Ja, ze is een beetje beide kanten.
Het is een beetje beide kanten. Ze willen alles meepakken, maar ze willen weer niet te veel eigenlijk. Maar ja, ze willen wel altijd bij zijn.
Er is wel kans groot als je blessures meer krijgt. Dat is wel een feit.
Ja, maar dat kan ook liggen aan een, ja, zeg maar, bijvoorbeeld Rens, je kramp. En toen zeiden ze, Ronald Boer, die zegt ook van ja, of nee, dat zei voor mij Kenneth Perez. Die zei ook van, kramp vind ik eigenlijk wel heel gek bij zo'n topclub. Je hebt zoveel mensen eromheen lopen die allemaal, zeg maar, kennis hebben van het menselijk lichaam. En kramp is best makkelijk te voorkomen op met trainen en met uithangsmogen creëren en je spieren zeg maar klaar ervoor maken. Maar alsnog krijgen ze kramp. Dus misschien gaan er ook gewoon heel veel dingen fout
fitness,
in medische staffen, waardoor er blessures ontstaan. En ja, tuurlijk, je belast jezelf veel, maar op de training geef je ook meestal 100%. Alleen ja, in de wedstrijd geef je misschien 110%, dat je net wat meer kans hebt om geblesseerd te raken. Maar ja, ik vind het op zich, aan de ene kant snap ik het wel, maar aan de andere kant denk ik ook van ja, voor die andere ploegen die net komen kijken en zo. En ja, zeg maar, je carrière, het is eigenlijk alleen maar leuk voor die voetballers.
Zeker.
Ronald de Boer ook. Ik ging altijd met een glimlach naar de wedstrijden toe. Dus ja, waar klagen ze over? Ze verdienen ook genoeg geld.
Het heeft ook te maken, in mijn optiek denk ik per competitie, zoals ik al zeg, de Premier League heeft gewoon zoveel wedstrijden. Er zit bijna niks meer tussen.
Ja, dan moet je gewoon meer rouleren, toch?
Ja, je moet meer rouleren. Maar als spelers zijn, dan wil je ook denk ik heel veel spelen. Alleen, je moet op een gegeven moment ook sommige spelers inderdaad een beetje in bescherming nemen. Dat bedoel ik ook met die interlands, met de Nations League. Er komt best wel veel op af. In feite hebben ze weinig vakantie. Heel weinig vakantie.
Ja, tuurlijk. Maar dan moet je gewoon dus meer rouleren. Gewoon.
Maar dan wil je gewoon een hogere squad hebben.
Want nu, Manchester City doet ook weer leuk. Van,
kijk maar naar Chelsea. Die zijn bereid voor elke wedstrijd.
Ja, dat is wel waar.
Maar bijvoorbeeld een Arsenal. Die hebben een hele dunne squad eigenlijk.
Die hebben dunne squad.
Manchester City dit jaar, die hebben niet eens een tweede echte spits.
Nee.
Dat vind ik ook onzin. Die verkopen een spits voor 95 miljoen en die denken, ah, Haaland staat er wel. Maar ja, dan ga je Haaland dus elke wedstrijd laten spelen. Ja, dan kan die geblesseerd raken als je hem elke wedstrijd, elke minuut laat spelen.
En dan heb je een probleem inderdaad.
Ja, en dan heb je een probleem bij City. Dus ja, de clubs doen het soms ook een beetje zelf.
Ja.
Chelsea wel goed voorbereid.
Ja, Chelsea is de enige club die echt goed voorbereid.
Als er bij Chelsea iemand geblesseerd is, dan hoor je het niet, want dat maakt niet uit.
Nee, dan kan er toch weer iemand anders bij.
Dan hebben we nog 10 anderen.
Precies.
Ergens in Amerika zitten te trainen en zeggen, jij? Ja, mag ik terugkomen?
Uitlenen is voorbij, kom maar.
Ja,
mag weer terug.
Het is echt ongelooflijk. Het is echt ongelooflijk. En dan hadden we ook nog Feyenoord, jongens. En Feyenoord was misschien nog wel een tikkeltje erger, denk ik, dan PSV.
Al was het veldspel niet heel slecht.
Nee, zeker. Er waren een paar spelers ik wat probeerde, zeg maar.
Dus maar dat we dit zagen aankomen, dat had iedereen wel een beetje voorspeld. Hè?
Ja, wij hadden allemaal voorspeld 3-0, 4-0.
Ongeslagen van Duitsland.
Maar goed, het begon al bij Groningen. Toen zag je al dat het er eigenlijk nergens aan uitzag.
Ja, Groningen was ook eerst.
Maar zoals Erik wilde zeggen, er waren wel een paar uitblinkers.
Er waren wel uitblinkers, zoals die Koreaan, Hang.
Hang. Hij wilde graag boom.
Maar waarom heeft hij nummer 4 gekregen? Is dat de reden ervoor?
Poeh, dit zou ik niet weten.
Vond hij gewoon een leuk nummer, denk
ik. Ja.
Dat is toch een verdediger?
Misschien is het een geluksgetal.
Maar hij heeft wel leuk. Leuke draaien, goede bewegingen, schuifbewegingen.
Dat is wel een speler inderdaad die ik in mijn optiek wel echt aan de bovenkant versterking vind. Ik denk op het moment dat hij zijn draai
dat
vindt,
denk ik ook. Ik denk
dan
het ook.
Zou die zeker, dan gaat hij zeker passen.
Alleen, je hebt geen 10.
Je hebt, laat maar gelijk beginnen. Heel deze selectie is niet in balans. Heel die selectie niet in balans. Je mist een rechtsbuiten. Je mist een 6. Je mist op dit moment te veel spelers die geblesseerd zijn. En je hebt geen spelers aan de bovenkant.
Small is niet wat het verwacht was.
Ook niet. Nee. We hebben 3 jaar lang hebben de trainers ook steeds zitten zeggen, luister Dennis, we hebben spelers aan de bovenkant nodig. Spelers die een wedstrijd voor je kunnen beslissen. Uit het niets. Ja, kijk maar, naar een Noah Lang. Ja, maar, kijk naar bij PSV bijvoorbeeld, met een Tillman.
Gimenez doet het niet meer.
Gimenez krijgt ook geen aanvoer.
Ja, maar Gimenez
krijgt helemaal niks.
Hij creëert ook niks.
Als je kutje,
nee,
kutje,
maar als je geen bagger is, is het lastig om wat te creëren.
Nee, maar zeg maar in de periode dat hij echt goed was, had hij ook dat hij gewoon soms de bal kreeg en dan zelf twee man uitspeelde en dan scoorde.
Maar toen zaten we ook in een periode dat we ook constant de bal hadden en ook wat goed met zijn bal deden. Momenteel zie ik daar niks van.
Nee, maar tegen Groningen had je ook wel periodes dat je wel aardig de bal had. Alleen,
dat viel reuze mee.
Je kijkt niet zoveel als vroeger, nee. Maar er zijn wel, zeg maar, het is niet dat Groningen meer balbezit dan jullie heeft.
Het hele probleem ligt denk ik dieper, omdat inderdaad, als we kijken naar het veldspel tegen Leverkusen, want heel eerlijk gezegd, Leverkusen speelde ook niet heel goed.
Nee,
alleen Leverkusen, die straft één, je fout af, welkom in de Champions League, en ten tweede, in de omschakeling met Grimaldo, met Frimpong, het was een soort bliksemschicht.
Die eerste twee doelpunten waren gewoon pure individuele klassen, zeg maar, vergeleken met Feyenoord.
Ja.
Want Seruki maakte fout,
Weers prachtig
op, maakte hem mooi af, inderdaad. En daarna zie je, hoe heet die, Boniface met echt een zieke no-look pass.
Dat was echt bijzonder. Frim. Ik dacht, wat gebeurt er nou?
Ik dacht eerst dat hij de bal verloor gewoon.
Maar. Ja, hij raakte gewoon mee voeten.
Frimpong met een zieke assist. En Grimaldo die er overheen stoot.
En die voorzet die je aan is gekomen. Van de gewoon,
ja, maar die voorzetten van Frimpong, seconden. Die zijn ook moeilijk voor de keeper. Want hij komt heel dicht langs de keeper. Maar ja, hij gaat daarna weer terug met die curve. Het zijn echt mooie voorzetten. En die Grimaldo af en toe, je zag hem gewoon 3 spelers wegspelen gewoon. Dat is echt bizar, die Leverkusen. Maar ja, qua veldspel, eigenlijk de eerste 30 minuten of zo, vond ik Feyenoord eigenlijk helemaal niet onderdoen voor Leverkusen. Ze hadden ook nog 1 hele grote kans, maar toen scoorde Leverkusen 2-0.
En toen was het...
Toen kreeg je nog 1 grote kans gelijk voor Feyenoord, binnen een minuut.
Ja.
Ja, toen schoot Paxiao er niet in. Maar als Paxiao hem daar erin schiet, dan heb je denk ik een hele andere wedstrijd.
Zeker.
Dan krijg je zelfvertrouwen en dan kan je misschien...
Ja.
Terugklappen.
Maar die gasten maakten gewoon...
Daarna was het klaar.
Die maakten gewoon inderdaad gewoon die kans gewoon goed af. En je ziet ook inderdaad individuele kwaliteiten. En
dat.
Wat die Priska eigenlijk zei, dat vond ik wel mooi, is dat je streeft, want hun spelen in die 3-4-3 natuurlijk, dat Leverkusen.
Nee.
Leverkusen, ja, in het 3-4-2-1, zei ik
ja, maar ja, die backs die zijn bijna wingers.
Ja, maar dat wordt in die formatie wel natuurlijk gespeeld. Hij zegt van, nou, hoe die gasten spelen, dat is eigenlijk, als je in zo'n formaat speelt, waar je eigenlijk naar streeft. Zulke backs die er constant overheen komen. Eigenlijk bescheid buitenspelers die
ook
naar binnen spelen.
Ook best moeilijk dat tegen Hansko, zeg ik eerlijk. Eerste minuten.
Nee, maar aanvallend had hij niet... Hansko had het verdedigend ook weer moeilijk om Frimpong bij te houden. Ze hadden het met elkaar moeilijk.
Jawel, maar...
Maar Hansko was wel een van degenen die het meest in de Feyenoord aanvallen aanwezig was, vond ik.
Hansko is gewoon een topper. Er zijn zoals je zegt, ook Hansko. Ik denk in de goede doen ook een Belen, een Wang... En als Gimenez ook een goede doen, zijn dat spelers wat Champions League waardig is. Alleen, op dit moment loopt het niet. Je ziet ook duidelijk dat de formatie ook nog steeds niet is gevonden.
Stenks is denk ik wel Champions League waardig, maar
Stenks brengt wel creativiteit. Ja,
ik zeg ook Stenks.
En inderdaad, die Koreaan brengt dat als hij straks wat meer is ingeslepen.
Ook.
In mijn optiek ook.
En,
alleen, het is momenteel...
Ja,
is het gewoon
te zeggen, hè?
Het is te zeggen, maar ik zeg al... Naarmate wat je zag, en hij speelde ook bij Rode Ster in de Champions League, hij brengt wel wat extra's.
Ja, maar we gaan het zien, zeg maar, of hij zo consistent kan. Als hij zo
gaat
speelt...
Gaat dat 4-0 geen impact hebben? Om Eredivisie nu, tegen NAC, die aankomende wedstrijd komt.
Nee,
tegen NAC moet je gewoon winnen.
Ja, maar ja, Priska moet ze wel weer opladen, na die 4-0 Eredivisie.
Natuurlijk, en dat moet wel. Je kan nu geen misstapkar natuurlijk meer belopen.
Ja, maar
het is inderdaad, wat je zegt, het is... Wat we zagen, was gewoon niet Champions League waardig in alles. En ik vind Xabi Alonso echt een gentleman, ook in de manier wat hij vertelde. En misschien heeft hij misschien is het over 3 maanden heel anders. Je weet het niet. Maar op dit moment, er gaat zoveel fout in alles wat ze doen. En de tempo ook is gewoon nog te laag.
Maar je ziet ook wel dat, want Priske wordt er wel heel erg op aangekeken. En daar ben ik het ook wel een beetje mee eens, want ook wel een beetje Priskus fout.
Jawel.
Maar ja, ook de Kloes is de grote fout geweest, dat hij gewoon niks heeft gehaald bijna.
Zeker weten, daarom zeg ik al, we hebben geen capabele 6. Zeruki kan met dit niveau niet mee, momenteel.
Dus kan je Priske nu wel echt beoordelen, is de vraag dan?
Dat vind ik ook heel lastig te zeggen. Waarom Priske is gehaald, is om het feit, is wat Slot met Feyenoord heeft gedaan, heeft hij met Sparta Praag gedaan. Zoals je nu ook Sparta Praag ziet in de Champions League. Misschien niet het voetbal wat hij voor ogen had. Ze hadden misschien maar 36% balbezit, maar ze vonden wel 3-0 van Salzburg.
Ja.
Die gasten, hij heeft die club ook weer op laten leven. Dus daarin zien ze gelijkenissen met de trainers. Ik geloof ook best wel dat Priske best wel een hele lieve en best wel een goede trainer is. Maar Slot is gewoon een trainer van buitencategorie. Ja. Zie je nu ook met Liverpool. En een tweede slot vinden is lastig. Had je moeten zoeken naar een trainer met dezelfde filosofie? Ja. Maar doet hij het op een andere manier, Priske? Ja. Waarom haal je hem dan? Dat vraag ik me dan af.
Wat ik trouwens ook wel een beetje naïef vind van Priske. Hij is volgens mij niet gewend om bij een topclub te spelen. Want kijk, Sparta Praag is in hun land wel een topclub. Maar daar is voetbal denk ik wat kleiner dan in Nederland.
Ja.
Want je had ook van de journalisten, die gingen allemaal vragen stellen over Priske's Instagram-account. Want die staat blijkbaar openbaar.
Ja.
En hij vond het gek. En van, dat is mijn privéleven en zo. Ja, daar ben ik wel mee eens. Maar ja, dan zeg maar, als jij bij een topclub speelt, dan is het toch beter dat jij het gewoon ook privé zet, die account. Want
eens.
Want het is toch, ja, kijk, hun moeten eigenlijk niet kijken met journalisten. Maar als je goed nadenkt, dan snap je, journalisten gaan naar alles kijken gewoon. Die gaan ga je helemaal in de gaten houden.
Natuurlijk.
Ja, dus het is best wel naïef van Priske om dan te zeggen van, ja, daar moet je niet mee bemoeien. Maar ja, je kan toch van tevoren bedenken wat er gebeurt.
Je Instagram, als je dat openzet en je zet zelfde dingen erop, zeg je in feite, dit is mijn online profiel. Ik laat hier zien wat ik doe. Dus
ja, en als je dan in de schijnwerpen staat in een land.
Juist. Dus ik snap niet daarin van, ja, je zet zelfs een poster op met een wedstrijd van tevoren. Big game tomorrow. Let's go. We can do this. Full fighting for the city en for the team. Ja.
Natuurlijk gaan die journalisten natuurlijk kijken.
En als je dan verlies of gelijk spelen, krijgen we ook weer zo'n hele quote. En zet hij dat erop neer. En
ja, het is
hij bedoelt het goed. Kijk, tuurlijk, maar
ja, het is een beetje kinderachtig van de journalisten. Maar je kan het wel verwachten.
Maar je doet het zelf.
Ja,
ook met die hele cirkel. Schijnt hij nu ook mee gestopt te zijn eindelijk. Maar zo met die cirkel.
En daar waren de supporters ook een beetje klaar mee.
Ja. Van ja, weet je, dit is geen American voetbal. Omdat we zijn er niet gewend.
Ja.
Weet je wel? En als het meegaat, als het goed gaat, dan zegt niemand er wat over.
Ja,
maar als het slecht gaat,
dan
liggen zulke kleine dingetjes gewoon onder vergrootglas. Ja. En dan moet hij er zelf ook weten. Dus in feite dat. En ik blijf erbij. Hopelijk door de maanden heen komen wat spelers terug. Hopelijk ook bijvoorbeeld de Stengs, want zo'n speler is gewoon heel belangrijk. Maar je mist een rechtsbuiten. En de selectie in mijn optiek gewoon nog niet helemaal in balans.
Ja, je merkt op deze manier wel dat Priske ook een beetje onder de druk bezwijkt. Want als jij gewoon een sterke trainer bent en goed in je schoenen staat, dan hou je, als jij die cirkel dan erin brengt, dan hou je hem ook gewoon erin.
Ja.
En dan ga je niet zeggen, als de media er wat van gaat zeggen, ga je het niet aanpassen.
Nee.
Net zoals zijn systeem, aan het begin zei hij, ik wil mijn systeem gaan gebruiken. Heel de media ging klagen van 4-3-3 en hij switcht.
Ja.
Zeg maar, ik vind wel 4-3-3 beter voor Feyenoord. Maar als je toch een trainer bent die echt achter je doel staat en denkt van, dit is mijn succesplan, dan hou je daaraan. Bijvoorbeeld bij Slot of zo, die zou niet door de media, ging die niet dingen aanpassen.
Ligt er dan wat voor kwaliteit hier binnen je team, hè?
Ja,
als het anders is, dan die wijzigt, dan kan het
nee,
toch?
Maar
hij heeft toch precies gehad, dus hij weet toch van het begin, heb een doel hiermee.
Hij had in het begin, had hij een interview waar hij eigenlijk de punten oplegde van, joh, dit zou ik anders doen, dit en dat. Wat redelijk wel overeen kwam. 1. De eerste wedstrijd moest gewonnen worden. We moesten beter starten in het seizoen. 2. Misschien direct te spelen. En hij had een ander idee over. En dat respecteer ik allemaal. Want je wilt het eigenlijk beter dan de voorganger. Is lastig. Ja. Maar je moet uiteindelijk dat wel doen.
Ja. Dan moet je nastreven.
Juist, dan moet je nastreven. Maar je merkt aan alles dat hij een beetje onder de druk bezwijkt.
Ja.
Hij heeft het heel zwaar. En dat begrijp ik ook. Want het spel is in vergelijking met vorig jaar veel minder.
Een beetje zoals Maurice Stijn bij Ajax.
Ja.
Maar
alleen,
de druk.
Het hele ding is wel, want ik zie heel veel nu ook voorbij komen dat hij nu een beetje met Maurice Stijn wordt verleken. Maurice Stijn kreeg daarentegen wel echt een totale andere selectie, hè? Die kreeg gewoon 11 nieuwe spelers. Bij Feyenoord is wel het grootste raam wel gebleven.
Dat,
en zijn er wel spelers weggegaan, maar is er wel wat minder voor teruggekomen.
Maar bij Priske zie je wel dat hij iets wil met het spel, met het druk zetten en zo.
Ja.
En dat zag je bij Stijn niet. Dus daarin vind ik Priske wordt wel weer eigenlijk beter. Maar hij heeft wel beter materiaal.
Bij Stijn was gewoon geen plan.
Nee, maar bij Priske zie je wel iets van een plan. Hij probeert iets.
Ja.
Maar het werkt gewoon nog niet.
Wat ik bijvoorbeeld heel erg merk is, we zagen het druk zetten. Het druk zetten was in mijn optiek de eerste 30, 50 minuten.
Leverkusen had er best een paar keer moeite mee.
Heel veel moeite mee.
Die trapte een bal over de zijlijn.
Ja, ja, ja.
Dus het druk zetten ging goed. Druk zetten ging wel oké. Maar naarmate wij de bal hadden, zag je duidelijk, zag ik geen patronen.
Ja, maar je hebt ook geen creativiteit zonder
nee,
Stanks.
Ook. Je hebt geen creativiteit. Dan moet het vooral vanuit middenveld komen. Nou ja,
of pak Sjouw met een actie soms.
Bijvoorbeeld, buitenspelers heb je niet. Want of je speelt met een nieuwkoop daar. Of Milambo speelt daar.
Dat is niet best.
Nee, dus dat mis je al. En je merkt gewoon, ik zie geen patronen van, oké, hoe gaan wij kans? Gaan wij met een 1-2'tje? Gaat het vooral via de zijkant? Wat je wel onder slot zag.
De kansen die ze maar creëerden, was door het midden. Ja. Met Pak Sjouw toen, in de eerste helft.
Precies, dus dat zijn dingen dat ik denk van, ja, dat is er nog niet. Het kan allemaal natuurlijk nog in de weken beter worden. En ik ben een groot voorstander dat in de winter echt 2-3 aankopen erbij komen. Dat moet wel.
Ja, het ligt eraan.
Eigenlijk ben ik het eens met wat Hans Kraaij zei. Want Hans Kraaij had ook heel die wedstrijd geanalyseerd. Hij zegt op dit moment. En we moeten Ajax ook nog zien in de Europa League. Zelden met AZ. Ik denk dat Twente iets nog eronder zit. Maar momenteel kun je bijna misschien zeggen dat Feyenoord, Ajax en AZ een beetje gelijk zitten.
AZ is ook heel sterk begonnen.
AZ is heel sterk begonnen.
AZ heeft echt kans op
AZ is
plek,
heel
hoor.
Sterk begonnen. Alleen, hou de knipper op. Ze hebben het voorgaande jaar vaak laten zien. Wanneer het dubbelprogramma start, dan komen vaak de crashes
ja,
en de
zeker,
dingen.
Zeker.
Dus dat wil ik nog even overzien.
Gebeurt met AZ,
maar zodoende hetzelfde gaat zoals wij eigenlijk momenteel nu zien. Zal Feyenoord, Ajax en AZ een beetje gelijk zijn dit jaar. En dan is het gewoon kijken wie het sterkst is momenteel.
De wintertransfers, dat wordt nog even afwachten. Want eigenlijk ook wat voor Ajax, die hebben precies hetzelfde. Die willen ook nog transfers doen. Die missen eigenlijk ook nog een beetje, omdat ze Bergwijn op het laatste moment verkocht hadden.
Ja.
Jullie hadden Getreide op het laatste moment verkocht.
Ja.
Maar wat het is, als we het Ajax of Feyenoord, laten we zeggen, we zijn in de winter. En bijvoorbeeld Feyenoord, gaan we het eerst even voor Feyenoord hebben, dan Ajax situatie, maar het is eigenlijk een beetje hetzelfde. Feyenoord ligt uit de Champions League. En ze staan vierde of vijfde met 10 punten achterstand. Ja, gaat het bestuur dan nog nieuwe aankopen doen? Of denken ze dan van ja, het seizoen is eigenlijk al voorbij. Laten we voor de volgende jaar denken.
Ja, dan wordt in
Ajax hetzelfde geval als Ajax bijvoorbeeld in de winter. En ze zouden bijvoorbeeld uit de Europa League liggen. En bijvoorbeeld ze zouden ook vijfde staan of zo.
Ja.
Ga je dan nog aankopen doen? Of denk je dan, we gaan voor volgend seizoen weer?
Ja. Ja, dat is de vraag. Maar ik denk dat wij dat alle drie de teams, dus Ajax,
op dit moment
Ajax, Feyenoord en AZ,
redelijk gelijk
opgaan. Gelijkwaardig. Maar de tweede plek wordt zo waanzinnig weer belangrijk dit jaar.
Ja, zeker.
Dat wordt
weer
zo waanzinnig belangrijk dit jaar. Want je ziet ook dat de we zullen waarschijnlijk qua coëfficiënte punten waarschijnlijk weer niet boven Portugal of andere teams komen. We zullen waarschijnlijk weer een minder jaar krijgen.
Weet je niet. Het ligt maar aan de Europa League, hè?
Maar zelfs Ajax heeft nog wel een oké programma.
AZ ook nog wel doen, hoor.
In hoeveel? Maar hebben een heel zwaar programma.
En ik zie PSV ook gewoon nog doorgaan in de Champions League. Als je drie van de vijf doorgaan in de Champions League.
Maak het dan gelijk die punten
Europa,
volgend jaar.
Zeg maar, laten we zeggen.
Ja.
Kijk, Feyenoord kan ook nog steeds. Wie weet. Twente kan ook. Maar laten we zeggen dat bijvoorbeeld drie van de vijf doorgaan.
Ik verwacht Twente niet. Maar AZ krijgt het heel zwaar. Maar kan.
Ik verwacht Twente en Feyenoord nu niet echt meer. Maar ja, je weet het niet. Misschien dat Feyenoord tegen bijvoorbeeld de volgende tegenstander tegen Girona opeens wel weer laat zien dat ze het kunnen.
Ja.
Dat is wel een ander kaliber tegenstander. Maar laten we zeggen dat de drie van de vijf doorgaan. Dan heb je het best goed gedaan nog voor coefficiënt, hoor. Dus dat is nog afwachten. Want het is nog heel vroeg in het Champions League.
Het is het afwachten. Maar je hebt ook de laatste twee potten. Zullen waarschijnlijk, dat speelt pas in januari, hè?
Ja,
en
dus dan zou je nog transfers kunnen doen.
Dus daarom, dus het is in feite,
hebt
in januari.
Dus aan. Als jij nog door kan gaan in de Champions League, dan gaat Feyenoord misschien echt grote aankopen doen. Van oké, nu is het alles of niets. We willen nog door in de Champions League. Dan pakken we twee grote aankopen.
Ja.
Maar ja, als ze er al uit liggen, dan gaan ze misschien wat behoudender zijn.
Dat kan.
En bij Ajax hetzelfde misschien. Als ze zeg maar, in Europa League het heel slecht gedaan hebben en ze liggen er al zo goed zeker uit.
Ja.
Dan gaan ze ook geen topper meer halen.
Maar de vraag is eerder met Ajax, hebben ze daarvan dan wel het geld voor?
Ja, ze hebben wel Bergwijn nog verkocht. Hè, dus ze wilden eerst natuurlijk ook Suleiman halen. Dus ze hebben nog wel wat.
Ze hebben wel wat geld.
Ja, dat voor Bergwijn.
Geen toptransfer.
Ze zeiden.
Wordt geen topper.
Nee, maar ze zeiden 1/4 van dat geld kan weer geherinvesteerd worden. Want Kroes die zei toen van, hoe heet die? Als we 100 miljoen uitgeven, mogen we 25 miljoen herinvesteren. Dus van die 25 miljoen mogen ze waarschijnlijk 6 miljoen herinvesteren.
Ja.
Dat is een grotere transfer dan ze in de zomer hebben gedaan.
Ja, ja. Oké. Okay. Dus ja, dat gaat.
Dat ligt er dus ook aan hoe het gaat.
Juist, het moet allemaal blijken.
Het seizoen is nog jong.
Het seizoen is nog jong. Eigenlijk zijn alle teams nog een beetje zoekende. De ene doet het beter dan de ander.
Zeker.
En maar ja, daarom wordt het wordt interessant. Want Ajax gaat volgende week gewoon Lazio thuis, hè? Als het goed is als eerste.
Gala toch? Even kijken.
Gala? Ik dacht dat het Lazio was.
Nee, Lazio niet. Want daar wilden we toen heen.
Israël?
Oh, nee, die is nee, Maccabi ook niet. Maccabi. Ik zal het even kijken. Maar
inderdaad, die beginnen met een thuiswedstrijd, als het goed is. Ja, dus ja, Europees gezien.
Oh, Beşiktaş, niet Galatasaray.
Oh, ze zeggen Gio.
Ja, Beşiktaş thuis.
Ah, ik zeg Gio voetbal.
Dat is de eerste.
Interessant, Gio voetbal.
Even kijken wat
die spelen ook.
Twente en AZ.
Die hebben Immobile en co.
Twente begint.
Oh, die hebben Immobile?
Ja, die begint United, toch?
Die begint uit tegen United.
Ja, maar...
En AZ begint thuis tegen Elfsborg.
Oh.
Dus AZ moet gewoon pakken.
AZ moet gewoon pakken.
Ja. En Twente...
Als
Twente het onder de 3-0 houdt, is het netjes.
Ja.
Tegen wie moeten ze?
Uit tegen United.
Oh. Ja, die krijgen dat niet, nee.
Maar wel mooie wedstrijd voor die spelers.
Tegen Beşiktaş ben ik eigenlijk wel benieuwd. Ik weet nog niet momenteel niet hoe Ajax ervoor staat. Dit is natuurlijk een zware tegenstander. Of nou ja, wel iets van een hoger kaliber.
Nou,
dus
maar
ik ben wel benieuwd.
Zijn hun veel beter dan een Panathinaikos? Dat weet ik niet.
Oeh, dat weet ik lastig.
Ze hebben in 4 wedstrijden hebben ze 10 punten gepakt in de Turkse League.
Ja.
En ze hebben nog nou volgens mij niet echt tegen een topper in de Turkse League gespeeld. Ze hebben nog niet tegen...
Maar ze hebben wel bijvoorbeeld spelers zoals Immobile. Weet je wel?
Maar ja, kijk, in Europa League kwalificatie... ze hebben tegen FC Lugano hebben ze 1 wedstrijd 3-3 gespeeld.
Ja.
En 1 wedstrijd 5-1 gewonnen. Maar wie is FC Lugano bijvoorbeeld? Hebben ze ook een pot gelijk tegen gespeeld?
Kun jij spelen van FC Lugano, Erik? Speel nog een goede pol daar of zo?
Nee.
Oké.
Moet even nadenken.
Maar ze hebben wel een leuk elftal op zich. Want ze hebben die Rafa Silva van...
Die van Benfica.
Ze hebben die Rasica van Vitesse vroeger.
Oh, Rasica.
Hebben ze ook. Ze hebben Immobile natuurlijk.
Ja.
Gedson Fernandes, die was vroeger bij Tottenham. Paulista van Valencia vroeger.
Ja, dus
dat
best
wel best leuke spelers.
Svensson, die speelde vroeger bij AZ.
Hey, dat vond ik een goede back.
Hebben ze ook nog. En ja, dus ze hebben best wel een leuk elftal.
Het is gewoon een leuke elftal.
Ja, ze hebben wel.
Daarom, ik ben... Ja, dit qua namen vind ik de interessante wat Panathinaikos had. Dat was de beste business
waar. Ja, maar dat is ook omdat... Wij kennen ze niet echt. Want die keeper bijvoorbeeld van Panathinaikos was ook echt niet slecht. Door die Dragowski.
Dat is een van de beste keepers ooit.
Nee, maar die heeft voor mij ook in een Serie A had hij ook best wel hoog gekiept.
Okay.
Ze hebben nu ook Pelestri.
Oh ja, Pelestri, ja.
Dus Panathinaikos is ook echt niet heel slecht. Maar ja.
Die zijn wel naar de Conference League, toch?
Ja, die zijn nu naar de Conference League.
Basic is ietsje beter. Kaliber.
Dus ja.
Ik ben benieuwd.
In mijn optiek vind ik het wel een heel interessant concept. En ik denk daarentegen dat het wordt ook gewoon interessant, want ook voor hun gaat nu de dubbel programma natuurlijk ook een beetje starten.
Ja, Beşiktaş vorig jaar niet.
Nee.
Galatasaray ben ik eigenlijk banger voor. Galatasaray wordt moeilijker dan Beşiktaş, denk ik. Maar Galatasaray, die hebben echt al... Die spelen heel vaak al dubbel programma. En die hebben echt van die supersterren. Die hebben nu ook natuurlijk Osimhen gehaald.
Osimhen.
Oh, dus dan krijg je Osimhen ook tegen Ajax.
Oh, die is heel snel, hè?
Die is heel snel. En die hebben nog Ziyech, volgens mij.
Maar Ziyech, al die Turkse ploegen spelen jullie thuis, hè? Als het goed is. Beşiktaş thuis en Gala ook thuis.
Alle Turkse ploegen moeten allemaal 2 keer naar Nederland.
Oh, gezellig.
Ze spelen alles uit tegen
Nederland. Beşiktaş krijgt geloof ik of AZ of Twente.
Ja, en dan die ander Galatasaray of AZ of Twente.
Apart, maar wel weer leuk.
Dus ze moeten allemaal 2 keer in Nederland. Beşiktaş, Fenerbahçe en...
Juist. Gala. Dus ja, dat maakt het ook wel weer interessant.
Ja, zeker.
Dus inderdaad. Ik ben heel benieuwd hoe Ajax het gaat doen. En kunnen ze daarmee ook tegen zo'n teams bijvoorbeeld hunzelf kunnen overstijgen? Want laat me zeggen, hier heb ik meer waarde. Als ze het goed doen tegen zo'n Beşiktaş bijvoorbeeld, heb ik meer waarde aan dan met alle respect zo'n 10-man tegen Fortuna. Maar je wint er wel 5-0.
Ja, je wint wel gewoon 5-0. Dat is gewoon. Dat heb je
eerste helft was slordig. Dus
lang niet
dat heb je vorig seizoen niet veel gezien.
Nee. Alleen tegen Vitesse toen.
Ja, maar ja, Vitesse was ook gedegradeerd natuurlijk. En Fortuna gaat niet degraderen, denk ik.
Nee.
Fortuna speelde. Ik vond ze eerste helft nog best aardig spelen ook toen. Dus, maar laten we het eerst nog even Feyenoord afmaken. Die hebben ook nog tegen Groningen gespeeld natuurlijk.
Maar ja, dat Groningen...
2-0 voorsprong was het toch?
Eerst. Ja.
2-0, ja.
Maar dat was eigenlijk precies hetzelfde. Het zag er niet uit. Het zag er beter uit tegen Leverkusen dan wat ik tegen Groningen zag.
Je zag Feyenoord eigenlijk best wel wat kansen creëren. Meer uit standaard situatie, corner en counter situaties. Het was niet echt dat ze heel creatief zelf kansen aan het creëren waren.
Nee, en dat vind ik ook veel te weinig.
Was het niet
momenteel.
Gewoon dat de 2-0 dat ze dachten, oh, laten we even rustig doen. Binnenkort hebben we Champions
League. Nee, gooide gewoon nog 2 extra spitsen erbij.
Oh, dat?
Prieske. En toen kwam er een speler bij Groningen erin.
Willemsoen of zo.
En die scoorde de 1-0 prachtig. Maar die kopbal was ook echt geweldig.
Maar, gezien,
perfect. Dat wordt echt een attractie van de Eredivisie. Als hij zo doorgaat, die jongen.
Maar,
echt geweldige goals.
Ja, ik weet niet. Het is toch ook een beetje, dan lijkt het. Want zeg maar, vorig jaar had je juist dat Feyenoord in die laatste minuten altijd de winst pakte.
Verrassen dus
ja. Ja, wie weet. Waar vijfde vind ik wel heel hoog geschat, maar ik denk wel dat ze hoog gaan halen.
Als Groningen maar doorgaat op de manier hoe ze nu spelen, dan is kans voor Europees voetbal in mijn optiek
maar
zeker.
Utrecht, ja, kans. Je bedoelt de play-offs, ja.
Ja.
Play-offs
ja.
Denk ik ook wel, maar ik denk niet dat ze vijfde halen. Utrecht is ook heel goed begonnen,
maar
hè?
Play-offs wel.
Utrecht is ook
goed begonnen. Is dit jaar de laatste keer play-offs, hè? En dan het jaar daarna stopt het.
Ja, want Heerenveen bakt er nu niks van.
Zo, die een pak slaag gekregen.
Maar vind je het naïef van Persie? Vind je dat naïef van Persie dat hij alsnog zo aanvallend speelt in zo'n... Want Bos deed het ook in zijn Heracles tijd, hè? En kijk wat Bos het heeft gebracht.
Nee, ik vind het niet naïef. Ik vind het gewoon...
Ik persoonlijk ook niet.
Je probeert gewoon jouw speelstijl te, goed te maken, zeg maar.
Ja.
Als Heerenveen... Kijk, het is inderdaad lastig tegen die grotere ploegen. Maar daar leer je inderdaad wel weer wat van. En als jij dan jouw spel wel zou kunnen opleggen aan de kleinere, en al die wedstrijden dus overtuigend voetbal speelt en makkelijk gaat winnen uiteindelijk, dan ga je genoeg punten pakken om in het linker rijtje te eindigen. Alleen ja, dan ga je soms wel een keer hard af tegen de andere ploegen, zoals Boston in de Champions League.
Ja.
Maar ja, die pakt wel iedereen in de Eredivisie. Dus ja.
Zeker. Zeker weten. En ik denk dat voor hem ook, hij leert hier ook van. En hij verliest bijvoorbeeld weer 2-0 van Heerenveen, maar wint de volgende pot waarschijnlijk wel weer.
En ik denk dat de drukte bij Heerenveen niet zo heel groot opstaat.
Nee.
Zolang die gewoon niet degradeert, niet alles verliest en gewoon af en toe nog eentje wint,
daarom,
dan geven ze hem wel de tijd.
Ik denk dat de Heerenveen...
Ja, de druk bij
Heerenveen
ligt niet zo groot.
De directie heeft ook gezegd van, als jij het gewoon in feite, als wij een beetje freewheelen door de Eredivisie, spelers worden meer waard, we spelen avond voetbal, leuk voetbal, en we worden echt een team waar we de mensen mee van maken. Ook al halen ze dan bijvoorbeeld niet de play-offs of zo. Dan is in feite eigenlijk
ze halen al de laatste tijd toch geen play-offs meer. Al best wel lang niet meer.
Nee.
Als ze maar gewoon een beetje bovenin rechterrijtje of onderaan linkerrijtje staan, dan zijn ze tevreden.
En ze hebben best een leuk elftal.
Maar ja, ik denk niet dat ze de play-offs gaan halen op deze manier.
Nee, dat denk ik ook niet.
Misschien in het tweede jaar. Maar
ik denk dat als hij gewoon...
Het is wel heel vroeg, maar ik denk dat hij het nog even allemaal moet...
Tuurlijk, maar dat kost ook tijd.
Op gang moet krijgen.
Het lijkt me wel leuk als het hem flikt bijvoorbeeld om in ieder geval in de linker rij te eindigen of zo. Tiende of negende.
Ja, wie weet. We gaan het zien.
Dat zie ik wel voor hem als iets moois.
We gaan het zien wanneer ze weer tegen wat kleinere ploegen moeten. Of die dan wel zijn spel kan opleggen.
Geloof ik krijgt hij nu alweer wat kleinere ploegen inderdaad.
Dan moet hij zijn spel kunnen opleggen. Want als je daar ook afgaat, dan wordt het wel een zwaar seizoen.
Dat zeker. Zeker weten,
maar ze hebben
jongens.
Nu een paar lastige ploegen gehad natuurlijk.
Jongens, maar buiten dat onze Nederlandse ploegen niet goed hebben gedaan in de Champions League, hebben we ook wel andere ploegen gehad die wel goed deden. Liverpool bijvoorbeeld deed heel goed. Real Madrid tegen Stuttgart.
Ja, Liverpool had wel lastig aan het begin hoor.
Ja, met die goal van Pulisic.
Ja, een goal en zo, daarna had Milan nog een grote kans.
Maar daarna namen ze wel de overhand.
Ja, uiteindelijk namen ze de overhand, ja. Maar ook wel twee corners, hè. Twee standaard situaties. Het is niet dat ze met veldspel allemaal goals hebben gecreëerd.
Maar ze hadden daarna wel gewoon de druk erop. En hadden wel gewoon
ja, wel de
redelijk volledige dominantie. Ik denk dat Liverpool wel een van de teams is... Dat als ze wel gewoon een ding blijven doen, dan is ze wel in die top 8, 9 toch of zo was het, hoeveel?
Ja, top 8, ja.
Een top 8, dat is wel zo'n top 8 eindigen bijvoorbeeld.
Het ligt eraan.
Het ligt ook
aan blessures.
Ja,
als
zeker.
Als Jota geblesseerd raakt of zo, want die is best wel blessuregevoelig is die.
Ja.
Dan sta je met Núñez en Núñez is niet zo verfijnd als...
Nee.
Dus het ligt eraan. En Gravenberg zou ook zomaar geblesseerd kunnen raken.
Want die speelde weer goed, hè?
Ja, die is heel goed. Maar ja, als hij opeens geblesseerd raakt... Want hij heeft heel weinig minuten gemaakt de afgelopen paar jaar.
Ja.
Als hij nu zoveel speelt en dan raakt hij geblesseerd... Ja, dan ben je ook... wat ga je dan doen?
Wat een waanzinnige metamorfose maakt die jongen.
Ja,
dat is
zeker.
Dat is echt niet normaal.
Hij dicteert een beetje het spel nu bij Liverpool.
Ja, dat hadden we niet eigenlijk in feite aan het begin van het seizoen verwacht.
Zeker niet. Maar ik ben dus nog benieuwd als... kijk, Milan was ook al best wel een grote ploeg.
Ja.
Maar als ze tegen een City komen of zo, of Gravenberg, dan er ook nog onderuit kan komen.
Ja.
Het zou wel leuk zijn voor die jongen.
Ja, zou zeker leuk zijn.
Zeker.
Maar bij Ajax vroeger zag je al inderdaad wel dat hij heel veel kwaliteit had. Alleen daarna heeft die periode gewoon weinig kunnen spelen. En dat is gewoon jammer. Maar nu zie je het er weer uitkomen.
Daarentegen, Barcelona.
Oei.
Ja, maar ja.
Hoe kan het, Rico?
Nou, omdat...
Hans Flick moest niet zo leuk doen in de interview.
Nee. Olmo, die is...
Hij zei in de interview, we kunnen Champions League winnen.
Olmo, die is nu geblesseerd geraakt.
Oh jee.
Dus toen moesten ze Garcia opstellen voor het eerst in...
En die krijgt plakje worst.
Zoveel jaar. En binnen 10 minuten denkt hij, weet je wat? Ik ga gewoon even een rode kaart pakken, weet je.
Hij scoorde wel 1-1, Jamal.
Jamal wel met een echt wonderschone goal. Ik weet niet of je die gezien hebt.
Ja, geweldig.
Dat was wel echt een goede goal, hoor. Maar ja, het is 10 man is gewoon
maar
lastig.
Maar zulke wedstrijden moet je echt niet joken in Champions League.
Ja, nee. Maar ja, zeg dat maar tegen Garcia.
Ja, maar ja, hij doet gast, het ook niet expres.
Ja, maar die mag nu nooit meer spelen, denk ik. Hij mag één keer spelen en hij doet pak gelijk rood binnen 10 minuten. Dan ben je toch ook stom.
Ja.
Denk je dat je dan nog een kans gaat krijgen?
Ja, lastig. Is, het, is een, het is wel een jonge jongen, hè?
Ja.
Weet je, het, het zijn ja, van
het
die...
Grappig, zo jong is hij niet meer. Met Friesje zijn ze ook gewonnen. Als het goed is. En nu niet meer.
Nou, maakt niet uit. Nog in.
maakt niet uit! zegt hij gewoon.
Er zijn nog 7 wedstrijden. En als die 7 allemaal gewonnen worden, dan is er niks aan de hand.
Ja, dat is waar.
Dat,
ik zo, maar Real weer even gestund.
Reging ging weer...
gestund.
Ja, maar...
Ze hadden het heel moeilijk tegen Stuttgart.
Ja, Oendaf kwam even langs.
Ja,
Oendaf.
En Real Madrid moet Stuttgart gewoon oprollen.
Ja.
3-1 vind ik een mooie...
Ja, maar dat 3-1, eigenlijk 2-1, zeg maar... En alle laatste minuten scoren ze nog eentje.
Mooie goal, mooie paas. Goed afgerond.
Waarom schoot die Endrick vanaf zover?
Zo, dat vond ik echt bizar.
Besef, als hij die had gemist, had hij gewoon ruzie.
Hij
hè?
Had kunnen passen Winnie en een Baben. En hij schiet gewoon zelf.
Ja, hij is wel een beetje een ego-tripper, maar ja. Als je hem dan scoort, dan mag het.
Hij is gelijk, ik ben de spits, ik doe het.
Hij heeft wel vertrouwen, dat kan je wel zeggen.
Ja.
Want hij weet, als hij die mist, dan gaat hij heel veel gezeik krijgen.
Zeker.
Ja, maar ja, Mbappé stond er ook zo bij van...
Oké dan.
Oké. Okay.
Ja.
Weet je?
Wat moet je mee?
Best, als jij hem zo scoort, ja, dan kan ik niet eens klagen.
Ja, moet jij weten. Oké.
Wel een mooie goal.
Maar, vond ik, doe ik het ook.
Dat is al de tweede van hem, van zo'n afstand.
Ja.
Dat is bizar, joh.
Hij
is ook een schot die echt
het gekke aan hem is, als je hem dan een beetje op het veld ziet lopen. Ik zal zelfs een beetje waggelen. Het heeft een beetje een hele aparte postuur, hoe die erbij loopt.
Yeah.
Maar het is, je ziet wel, hij is heel verfijnd. Hij heeft een krachtig schot. Ik denk dat het wel even een tijdje nodig heeft, omdat hij nog verder in niveau... Maar hij krijgt alle tijd natuurlijk onder Madrid. Maar ik denk wel,
maar,
die jongen kan er wel wat worden. Maar het zal
als die jongen zo'n goed schot hebt, en hij heeft nu al 2 goals in misschien 50 minuten of zo. En Mbappé heeft pas 4 goals volgens mij in...
waarvan 2 penalties.
Heel veel minuten, waarvan 2 penalties. Ga je dan niet zeggen van, als Endrick zich uiteindelijk ontwikkelt... en Mbappé blijft achterhangen...
Ja.
Ga je dan niet op een gegeven moment zeggen, gaan ze elkaar dan niet in de weg lopen? Dat ze allebei eigenlijk basis horen. Want Endrick, als je 2 keer scoort in invalbeurten, dan op een gegeven moment ga je meer speelminuten willen. Maar ja, je gaat Mbappé er ook niet snel afhalen.
Nee.
Dus waar ga je Endrick aan spelen? Ik had met Erik er ook over eigenlijk.
Hij kan ook rechts buiten Endrick, hè?
Zou je Endrick misschien dan rechts buiten moeten gaan posteren?
Voor Brazilië speelt hij soms rechts buiten ook, hè?
Maar ja, ik weet niet of dat nou een ideale positie voor
dat
is.
Dat is de vraag, maar ik vind bijvoorbeeld... ik vind Rodrigo ook gewoon heel sterk spelen.
Ja,
ik zou Rodrigo ook niet eruit halen. Ik denk dat het aanval met Vinicius, met Invisus en Mbappé en Rodrigo gewoon het beste is.
Zo.
Ja, maar dan ga je Endrick heel veel banken dus. Of gaan ze dan in de bekerwedstrijd bijvoorbeeld Endrick laten beginnen en zo.
Ja.
Dan maak je die jongen ook nog blij.
Dat is de vraag. Maar ik denk inderdaad, hij gaat nog wel wat spelen. Ook bij Madrid zal er veel gerouleerd worden. Maar dat die Endrick rustig wordt gebracht. Dus een jonge jongen natuurlijk.
18 jaar.
Zou waarschijnlijk nog 2-3 jaartjes rustig opbouwen. Tot het moment dat hij daar dan waarschijnlijk dan de wordt.
Wil ik er weer nieuwe rivaliteit bestaan. Tussen Jamal en Endrick. Ik vind het wel
ja,
leuk.
Ja, maar de kans nog niet. Kijk, Jamal die speelt nu echt elke wedstrijd als basis al. En
ja.
Endrick is meer een invallertje.
En ze zijn helemaal fan van Flick, hè? Die spelers. Flick doet het echt daar goed.
Jazeker. Op dat drukvoetbal. Dat zag je heel erg. Ze speelden tegen Girona. Hadden ze 4-1 gewonnen.
Ja.
En een aantal van die doelpunten kwamen ook door de druk zetten.
De heel hoog druk.
Vooral
hè?
Die eerste goal, zeg maar.
Ja,
Jamal die pakt die bal
af ja.
Terwijl hij aan het opbouwen is en die scoort. Ja,
maar die speler die loopt gewoon alsof niemand achter staat.
Ja, inderdaad. Maar ik bedoel, ja, het komt wel door druk zetten. Dat deed Barca niet onder Xavi. Dat
druk zetten. Nee. Doet niet best.
Laatste. Leva mist veel grote kansen, ja. Maar
wie heb je anders?
Het is ook zwaar hoor voor Leva, dat druk zetten de hele tijd. En dan, als je dan uiteindelijk in een scoringspositie komt, is hij misschien al best wel kapot ook. Omdat hij de hele wedstrijd heeft lopen rennen.
Je hebt geen andere spits ook.
Hoe vonden jullie mensen?
Vitor, die is weg.
Wat zei je?
Ja, Vitor Roque heb je. Maar die is nu
Die speelde bij Betis.
Die is uitgehuurd.
Heeft hij
bij Betis?
Had hij al een keer ingevallen en gescoord. Had hij al een keer. Maar?
Hoe vonden jullie de wedstrijd eigenlijk Manchester City tegen Inter Milan?
Doodzaai.
Ja.
Saai.
Ja.
Wel bizar 0-0. Wie had dat verwacht?
1 speler wil ik wel uithalen bij Inter. Die speelde echt heel goed. Barella.
Ja, Barella is ook heel goed.
Barella.
Hij is echt underrated. Ik vind hem echt
heel zwaar underrated.
Maar dat komt
Canole speelde goed. Martinez speelde oké. Maar hij was echt de man die wedstrijd
had. City had wel veel meer schoot. Maar City
maar dat was ook wel een beetje te verwachten, toch?
Ja. Maar Inter doet ook altijd goed in de Serie A.
Die Thuram in de spits.
Heel mooi, die Thuram ook. Inter is echt wel... Inter is... het een beetje apart, maar tegen zulke tegenstanders gaan ze gewoon eerder natuurlijk een beetje wat terugzakken. En je zag wel
maar Italiaanse ploegen hebben daar geen moeite mee met terugzakken.
Nee, daar zitten hun genen. Spelen
ook altijd met 5 verdedigers, hè, Inter. Dus ja, die kunnen heel makkelijk hun systeem gewoon wat verdedigender zetten.
Zeker.
Ja, en een City of zo, als die een keer onder druk worden gezet, dan kunnen ze dat niet. Want
ik zou wel een keertje willen voetballen voor Inter.
Ja? Ben jij dan de 6 die ze willen, die ze nodig hebben?
Ik zou wel willen voetballen, ja.
Ja, ben jij de 6 die ze dan nodig hebben?
Oh, dat had ik nou echt niet verwacht, zeg, dat je voor Inter zou willen voetballen.
Ik denk dat wel meer mensen in de wereld best wel voor Inter zouden willen voetballen.
Mooie club, leuke tenue.
Dat zou ik nou echt niet willen.
Nee?
Nee.
Jezus.
Leuke team, man.
Natuurlijk.
Ik vind Inter echt leuke team.
Ik denk dat heel veel mensen wel willen voetballen.
Ik heb geen hekel aan het Inter. Ik vind het een mooie club, mooie stad.
Nou, ja. Milaan is de beste in Milaan.
Jongens,
AC Milan.
Laat ik alvast eventjes wat wedstrijden erbij pakken. Omdat,
maar nog even een kleine. PSV had ook nog een mooie gewonnen van NEC natuurlijk.
Ja, maar. Ja, inderdaad. Maar
wel een rode kaart heel snel. Dom,
we kunnen.
Dom. Oh ja, de Japaner. Suso.
Ja.
Of die, weet
kunnen
die
we Sato. Eigenlijk zeggen dat PSV gaat dit jaar gewoon kampioen worden?
Ja.
We kunnen wel heel makkelijk.
Ja,
PSV was gewoon heel goed tegen NEC. Maar goed, maar tegen zulke teams gaat PSV gewoon domineren, zwaar.
Tegen 10 man hebben ze niet veel gescoord.
Nee. Is het misschien ook wel dat ze een beetje de krachten spaarden? Om het feit van, nou ja, we hebben elkaar straks de Champions League. Laten we nog even rustig aandoen.
Wie weet, maar ja, dan kan je toch ook gewoon wisselspelers erin gooien, zeg maar vroeg. En die wisselspelers willen wel scoren, lijkt mij.
Ja.
Maar die willen zich bewijzen. Maar dat is ook niet gebeurd.
Ja, qua doelsaldo maakt het voor PSV inderdaad niet heel veel uit.
Want dat zag je bij Ajax wel. Toen werden er ook spelers ingewisseld en die wilden allemaal heel graag scoren. En dan zag je juist dat de uitslag groter werd uiteindelijk.
Juist. En dat is goed, de hongerigheid.
Ja, en dat miste je bij PSV wel een beetje.
Hmm.
PSV vindt misschien de Eredivisie al, denken ze als ze 2-0 voorstaan. Want wat je toen hoorde van Veerman. Ah joh, we winnen toch wel.
Ja, maar het is wel zo.
Ja, maar ja, op een gegeven moment kan dat ook aan je gaan knagen, zeg maar.
Ja.
Dat je dan punten gaat laten liggen omdat je denkt van, ah joh, we winnen zo toch wel, weet je.
Dat kan gebeuren.
Maar ja,
dat is de vraag.
Ze zijn tot nu toe nog wel herenmeester in de Eredivisie.
Zeker weten, zeker weten. En dat maakt het ook weer eigenlijk een beetje zo dat de rest eronder een beetje met elkaar in de knoop zit. Dat zal de komende
weken, denk
ik. De tweede
plek gaat een leuke strijd worden.
Ja, ik ben
op
benieuwd
dit moment
als,
wel, ja.
Als PSV nou, die moet ook nog bijvoorbeeld een keer tegen Feyenoord, ook al is Feyenoord tot nu toe niet in goede doen, hebben ze ook gewoon 4-4 gespeeld. En verloren uiteindelijk op penalties.
Ja.
Dus ik ben benieuwd als bijvoorbeeld de PSV tegen een AZ of tegen een Ajax speelt. Of tegen een Feyenoord weer.
Geloof ik is tegen PSV ook weer in december.
Dan worden ook wel lastige wedstrijden hoor. Dan ben ik benieuwd of ze dit seizoen zich er ook onderuit kunnen voetballen.
Dat moet zeker interessant dan
want
worden.
AZ, Feyenoord en Ajax, denk ik dat je die ook niet zomaar oprolt nu. Ajax is ook wel redelijk op de weg terug.
Ja.
Feyenoord is nog steeds gewoon qua individuen voor de Eredivisie best sterk. En AZ doet het nu ook aardig.
Dus dan wordt inderdaad
leuk, man.
Een groot vraagstuk inderdaad. Ik denk dat inderdaad om de tweede en de derde plek heel interessant gaat worden dit jaar.
Maar we kunnen inderdaad voor gaan beschouwen op
Voor de topploegen. Ook Utrecht doet het overigens heel goed.
Ja, die staan hoog. Die staan
krijgen thuis Willem II. Vind ik een interessante wedstrijd. Willem II heeft ook echt een paar leuke spelers.
Utrecht pakt ze wel.
Die goal van die Willem II-speler, Meerveld. Dat hij zo even langs even 2-3 man dribbelt en zo even in de kruising nog krult. Goeie speler.
Maar tegen wie speelde ze ook alweer?
Tegen RKC.
Ja, maar ja.
Moet het wel doen, hè?
Dat is wel echt een laag niveau.
RKC, Iatare, back to voetbal.
Goed dat zegt
binnen
inderdaad. Iatare is weer terug.
Ik heb gehoord dat hij binnen een half jaar weer in Nederland
zal
staan.
Als hij zijn talentje waarmaakt.
Zullen we mijn eerste minuut te pakken.
Ja, maar als hij het een keer waarmaakt, inderdaad. Hij moet wel meer steady gaan spelen, inderdaad.
Als hij weer helemaal terugkomt, zou hij dan RKC nog kunnen redden? Als hij helemaal terugkomt.
Ja, zeker. Als hij in zijn oude niveau komt, ja. Dan is zo'nzelfde scenario toen met Ziyech. Onder zijn Twente-tijd.
Met Twente toen, ja.
Ja, dat hij in feite
is eigenlijk eentje gewoon hun voor degradatie boerde.
Ja, dat kan Iatare worden, ja.
Maar als hij eindelijk een keer echt zijn kopje naartoe zet.
Hoe oud is
die
jongen
al? 22.
Dat
is nog best jong. Ja, nog best. Hij was echt bij PSV was hij toen 17 of zo.
Hij lijkt wel echt 28, man.
Bij PSV was hij toen echt 17 of zo, hè. Toen hij begon, zeg maar. Dus daarom. Wie weet.
Maar ja, dan is hij na een jaar, als hij dan heel goed speelt, gewoon een steady seizoen.
Maar,
dan is hij na een jaar weg.
Maar RKC vindt het wel leuk. Die hebben al een probleemgevalletje met Kramer. Die denken, we halen nog een probleemgevalletje binnen.
Leuk.
Leuk
maar
man.
RKC is zichzelf natuurlijk een beetje een soort familieclub. Wij nemen, we halen moeilijke jongens op. We gaan ze weer proberen een beetje opnieuw.
En we geven elleboog aan de tegenstander.
Ja, is bijvoorbeeld zoals Kramer. Dus dat kan allemaal.
Om een punt te bewijzen.
Precies. Precies. Dat kan allemaal.
Goede familieclub.
Goeie
familie. Zeker weten. Nou, zoals ik zeg, Utrecht krijgt weer een 2.
Utrecht wint, denk ik. Voorspellingen, toch?
Ja, voorspellingen.
Ik denk 2-0 Utrecht.
Ik denk dat... ik denk een 2-2.
Ik denk
2-1. Nou, RKC krijgt Sparta.
Ja, dat wordt 0-1.
0-1, ja.
1-2. Eagles krijgt Ajax. Ajax moet naar de Eagles uit. Spelen de laatste twee weken eigenlijk alweer een beetje op de normale vorm.
Denk,
met een in vorm van een Iwatsen.
1-3.
Mooie goal ook met die stift.
1-3.
Moeilijke 1-2.
0-2.
NEC krijgt Heracles.
1-1. Gelijkspelletje.
2-0.
Ja, ook 2-0. Jongens, de derby van de Noorden. Heerenveen Groningen. Ik zeg 1-1.
Dat Groningen wil pakken. 0-2.
Oeh.
1-2.
1-1. Feyenoord krijgt NAC.
Ik denk 2-0.
3-0.
3-1.
Almere City krijgt Twente op bezoek.
0-3.
1-1.
1-2. En Fortuna Sittard krijgt PSV.
Ja, dat wordt 1-6.
Zo dan.
1-4.
1-6. Oké okay dan.
Wat zeg jij?
Ik zeg 1-5. 1-5. Jongens.
En nog even Europa League.
Europa League.
Zondag
ja, ga ik nu, ben ik nu aan het pakken. Ja, we... oh ja, woensdag hebben we AZ tegen Elfsborg en United tegen Twente.
Ja, AZ wint 2-0, denk ik.
Ja, AZ wint denk ik 3-0 van Elfsborg.
2-0.
En ja, United Twente, ik denk 3-0.
Ik denk 4-0.
Oeh.
2-1.
Buiten dat hebben we nog andere leuke potten van de Europa League ertussen staan.
Je hebt nog, Erik zei, je hebt Arsenal tegen City dit zondag. Weekend.
Gewoon het weekend, ja.
Zondag.
Zondag Odegaard.
2-2, gelijkspel. Ze missen Udegaard, hè.
City,
2-1 City,
de Bruyne was ook uitgevallen bij City, hè, geblesseerd. Dus die missen ze misschien ook.
Dan zijn gelijkspel, 1-1.
Maar ik weet niet of die, zeg maar, ze waar was uitgevallen. Ik denk 2-1 Arsenal.
1-2.
1-1. Ik zeg 1-1. Kijkende naar de andere wedstrijden. Dus woensdag hebben we dat AZ, hebben we Twente. En dan hebben we donderdag, want ik zit ook een beetje doorheen te kijken.
Europa League is niet heel...
Je hebt Roma Bilbao, dat is nog best wel een interessante pot. Zou je kunnen zeggen in Europa League.
Zalewski 3 goals.
Zou kunnen.
Maar Europa League is niet echt
van
top niveau.
Nee, ja, je hebt Ajax met Ziektas inderdaad om 9 uur, donderdag.
Ik denk dat Ajax wint met 3-1 weer.
Oeh.
1-0.
Ik vind het een hele lastige. Ik hou bij dit keer bij een gelijkspel.
En wel wat voor gelijkspel?
Ik denk 1-1. Boeiende pot. Gelijk opgaand. 1-1, denk ik.
Dus jij hebt vertrouwen in Gio Ball.
Gio Ball gaat gewoon lange bal spelen. Ik ken Gio Ball.
Immobile kan wel
koppen. Gio Ball bouwt ook niet op, hè? Gio Ball gooit hem gewoon naar voren.
Immobile kan wel koppen.
Daar gaat het ook om. Het maakt niet uit als je maar scoort.
Gio voetbal.
Dus dat maakt deze wedstrijd zo verschrikkelijk interessant. Fut. Eind. Wissel. De wissel. Of the end.
Wissel. Aaron komt erin. Erik
ja,
gaat eruit.
Ja, we gaan door. We gaan door naar de extra tijd. Dus hopelijk is hij de volgende week terug. Heren, bedankt. Bedankt voor het
bedankt.
Voor erbij zijn. Voor de luisteraars. Komend weekend komen de YouTube-video van aflevering 5 en 6 beide online. Op YouTube.
Dus dan hebben we heel veel kijkplezier.
Hebben jullie weer heel veel kijkplezier. En in de toekomst TikTok, Instagram, de socials, clips. Houd in de gaten. We gaan hopelijk meer kijkers en luisteraars ermee naar ons toetrekken.
Woehoe, let's go.
Let's go. Dus luisteraars, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het luisteren. En we zien jullie weer volgende week. Waarbij we alle Europese ploegen gaan beoordelen. Tot dan.